Het is mee aan Oldeel open, aan Oldeel Talimonskar en Veldhoven. Eens kijken wat er deze week allemaal aan de hand is. Nou, wat er vooral speciaal is in dit weekend was natuurlijk het grote internationale satellietcolloquium in Engeland, in Surrey. In de buurt van de universiteit daar. Maar daar heeft het tegenwoordig weinig meer mee te maken. Het is eigenlijk gewoon in een hotel. Nou, daar waren weer heel wat leuke lezingen. Een en ander werd live uitgezonden weer op internet door de BATC in Engeland. De Britse Amateur TV Club wordt steeds professioneler. Het enige probleem is de internetverbinding die steeds uitviel. Moesten ze af en toe omschakelen naar 4G rechtstreeks, maar ja, dat was niet al te handig. Dus, maar goed, verder alle lezingen zijn opgenomen en die zullen binnenkort op een website verschijnen. En dan kun je ze alsnog allemaal bekijken. En dat is best interessant, want er zaten leuke dingen bij. Ook een paar Nederlanders natuurlijk, die daar het een en ander vertelden. Wouter, PA3WEG van de ISIS en van AmstNL en van, nou ja, een aantal zaken. En ook Ivo, PA1, IVO, die stond te vertellen over de Nederlandse satellietdagen die we dus in de afgelopen jaren gehad hebben. En die kon daar dus mooi vertellen dat in april bij de laatste bijeenkomst minstens 100 man aanwezig waren. Alleen al uit Nederland zo'n beetje. Toen stonden ze wel even raar te kijken in Engeland. Want die hebben daar dus een internationaal colloquium vanuit de hele wereld. En dan zijn er maar een man of 50. Dus ja, die vroegen meteen van hoe kan dat? Hoe deden jullie dat? En zo. Ja, nou dat ging vanzelf. Was wel leuk. Maar goed, verder heel groot nieuws daar vandaan gekomen van het colloquium, want er werd een grote aankondiging gedaan over fase 3e. Even misschien wat toelichten, we kennen als amateurs natuurlijk al die amateursatellieten in lage banen. En al lang dromen we natuurlijk van satellieten in hoge banen, hoog elliptisch en uiteindelijk ook geostationair, dus fase 3 en fase 4. Nou, we hebben natuurlijk al langer fase 3 satellieten gezien. Er zijn er al 4 gebouwd geweest en gelanceerd of bijna gelanceerd. Het is vooral een AMSAT DL, dus AMSAT Duitsland aangelegenheid geweest. Die hebben dat altijd getrokken. En het grootste gedeelte van die satellieten ontworpen en gebouwd. Fase 3A, ja, die is dus de mist ingegaan, zeg maar, bij een mislukte testlancering van een Ariane. Maar daarna kwam fase 3B, dat werd Oscar 10. Fase 3C werd Oscar 13, die inmiddels verbrand is in de atmosfeer. En fase 3D, dat werd dus Oscar 40. De grootste, zwaarste en ja, ook duurste amateursatelliet aller tijden. En ja, al die satellieten doen het niet meer. En toen dacht AMSAT-DL, nou dan gaan we weer een opvolger bouwen voor Oscar 40. Dus de vijfde fase 3 satelliet, fase 3E. En dat is ja, een heel eind gelukt. Ze hadden hem al bijna klaar, maar ja, ze konden maar geen lanceermogelijkheid vinden. Parallel daaraan waren ze bij AMSAT-NA ook begonnen aan een fase 3 satelliet, maar dat hebben ze na een tijdje stopgezet. En ja, AMSAT-DL bleef maar zoeken naar een lanceermogelijkheid voor fase 3E. Dat lukte niet meer, want de wereld was aan het veranderen. Men ging steeds meer naar kleine satellieten. De CubeSats werden heel populair en zo. En dat was veel makkelijker om die gelanceerd te krijgen dan zo'n grote fase 3 satelliet. Ja, ook de commerciële lanceerwereld die werd steeds zakelijker, zeg maar. Hè. Die waren niet meer bereid om nog amateursatellieten gratis of heel goedkoop mee te laten liften. Die wilden gewoon winst maken, dat is heel simpel. Dus die waren niet geïnteresseerd. Ja, je kon natuurlijk wel zo'n satelliet laten lanceren, maar dan moet je een flink bedrag neertellen. Wel 100 keer zoveel als de kosten van de satelliet zelf. Ja, dat is natuurlijk zonde. En dat wil je niet. Dus AMSAT-DL kreeg het niet voor elkaar. Toen begonnen ze bij overheden te proberen, zoals in Duitsland. Onder andere via de Duitse lucht- en ruimtevaartorganisatie, DLR. Dat leek even te lukken, maar dat ging toch weer mis. En ja, dat werd heel frustrerend. Maar wat is er nou gebeurd? In Amerika beginnen ze door te krijgen dat je dat anders moet doen. Amstel daarna is volop begonnen met CubeSats, maar daarnaast zijn ze bezig aan te proberen om andere lanceermogelijkheden te creëren, onder andere voor fase 4. Hè. Ze gaan meeliften met een geostationaire satelliet van de Amerikaanse overheid, een militaire satelliet. En ja, dat is een mogelijkheid. Maar nu hebben ze ook bedacht, ja, zo'n fase 3 lancering zou wel fijn zijn. Alleen, wij kunnen dat niet betalen, maar als we nou eens gewoon de Amerikaanse overheid vragen of ze dat interessant vinden om zo'n satelliet te lanceren. Zeker als wij er ook nog wat dingen in stoppen waar de overheid ook iets aan heeft, bepaalde sensoren en zo. Misschien zijn ze dan wel bereid om dat ding te lanceren. En wat bleek? Ja hoor, de Amerikaanse overheid ziet het wel zitten om de fase 3E-satelliet naar een hoge elliptische baan te schieten. Nou, dat was even een verrassing. Dan moet er even iets geregeld worden. De satelliet staat in Duitsland natuurlijk, bij Amstel TL. Dus die moet dan overgebracht worden naar Amerika, naar Virginia Tech, het bedrijf wat erbij betrokken is. En ja, het leuke is, in Amerikaanse bedrijven zitten nogal wat centamateurs ook op hogere posities. Zeker ook bij bedrijven die zich met ruimtevaart bezighouden. En daar zitten dus ook centamateurs in het bestuur van dat soort bedrijven die ook in Amstad NA goed bekend zijn of daar ook in het bestuur hebben gezeten, zoals Bob en 4HE. En die heeft dus geregeld vanuit Virginia Tech dat de Amerikaanse overheid daaraan mee gaat werken. Zoals je dat ook met die fase 4 heeft geregeld. Nou moet er dus het een en ander gaan gebeuren. Die fase 3E, ja, die heeft zo lang in het magazijn gestaan, zeg maar. Die is eigenlijk al een beetje verouderd, hè. De boordcomputer en dat soort zaken, dat is dat is leuk voor het museum, maar daar ga je niet met de ruimte in sturen. Dus er moeten allemaal wat nieuwe dingen in komen wat dat betreft. Een beetje up-to-date maken. Andere dingen die zijn nog wel goed. Stukjes radioapparatuur, zeg maar. Maar ook de voeding, de batterijlaadstroomregelaar en zo, dat moet een beetje gemoderniseerd worden. Dat willen ze wel vervangen. En het leuke is, al die fase 3 satellieten hebben altijd een raketmotor moeten hebben om zelf de baan te veranderen. Nou, daar zijn bij alle fase 3 satellieten tot nu toe problemen mee geweest. Uiteindelijk is geen enkele fase 3 satelliet in de baan terechtgekomen waar die moest komen door problemen. En ook uiteindelijk zelfs een catastrofale ontploffing in Oscar 40. Dus uiteindelijk is dat allemaal een gedoe met die raketmotor. Maar het leuke is dat nou deze lancering met de Amerikaanse overheid zodanig geregeld kan worden dat de satelliet in één keer in de gewenste hoge elliptische baan wordt gebracht met de juiste baanhelling en met een hoog perigeum. Dus er hoeft helemaal niks meer gemanoeuvreerd te worden. Dus de raketmotor en de brandstoftanks en die gevaarlijke brandstof en zo, dat kan allemaal weggelaten worden. Dus die fase 3 satelliet die krijgt ineens een heleboel ruimte. Fase 3E, dus er komt ineens ruimte voor extra experimenten. Bijvoorbeeld voor de overheid, maar ook extra amateurspullen die er ingebouwd kunnen worden. Dus dat kan ineens een hele interessante satelliet worden. En het is nog allemaal niet zeker. Maar als het gaat lukken, dan wordt dat natuurlijk een spectaculaire actie. Want dan krijgen we dus een fase 3 satelliet, best wel een groot ding voor huidige maatstaven, die dus in een hoge elliptische baan komt, omlooptijd 12 uur, baanhelling bij bijvoorbeeld 64 graden of zo, met een hoog perigeum ook, dus die komt echt niet snel naar beneden. En die kan daar dus hele interessante dingen gaan doen. Vooral de mechanische zaken, het hele frame en zo, kan direct gebruikt worden. Stukjes van de elektronica ook. En verder kan er dus van alles gemoderniseerd worden, zoals de boordcomputer en zo. En dat kan allemaal er makkelijk ingebouwd worden. Dan moet natuurlijk nog wel allerlei formaliteiten geregeld worden. Maar als het goed is, kan dan de fase 3E-satelliet vanuit Duitsland naar Amerika verscheept worden, naar Virginia Tech. En daar zal hij dan verder afgebouwd worden en getest en dan gelanceerd. En dan wordt het formeel wel een Amerikaanse amateursatelliet, want hij moet dan daar gelicenseerd worden en dat soort zaken bij de FCC. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dus alle betrokken partijen heel blij en de betekent dat we dus toch gelukkig eindelijk fase 3e en een hoge elliptische baan zouden moeten kunnen gaan krijgen. Daarnaast dus ook die fase 4 van de Amerikanen met een militaire lancering mee. Die overigens ook tijdelijk misschien wel een beetje binnen ons bereik gaat komen. Dat is niet zeker. Nederland zit net aan het randje. Maar het zou kunnen dat hij, omdat hij op verschillende plaatsen neergezet wordt en ook een beetje een baanhelling heeft, tot wel 10 graden of zo, zal hij dus ook een beetje naar het noorden en het zuiden bewegen. Dan kan hij dus af en toe ook een beetje binnen ons bereik komen. Dus dat belooft wat. Intussen is Amstel TL natuurlijk verder bezig met de club in Qatar voor die Sohail 2 satelliet. Die grote commerciële satelliet waar twee amateuren les in mee mogen liften. Dat ziet er heel goed uit. Die zou volgend jaar of zo gelanceerd moeten worden. En in Qatar hebben ze er ook allerlei grootse plannen mee. Die willen dat vooral ook gebruiken voor educatieve doeleinden. Verder ook voor de amateurs zeker beschikbaar maken. Er zal overigens geen telemetriebaken bij zitten, maar wel wordt er dan iets leuks bedacht. Er zit wel een ander telemetriebaken aan die satelliet natuurlijk. En stukjes die interessant kunnen zijn voor ons, die worden dan in het grondstation in Qatar verwerkt. En weer in een uplinkfrequentie, in een amateurenled dus, naar boven gestuurd. En dan door de satelliet gerelieerd. Dus je kunt alsnog wel telemetrie ontvangen van de satelliet, maar dat is dus niet rechtstreeks. Maar dat is een beetje vertraagd van de satelliet naar het grondstation en dan via de satelliet weer naar beneden. En dan kun je dus alsnog kijken wat er allemaal gebeurt met spanningen, stromen, temperaturen enzovoort. En verder zijn er dus de twee relais, smalband, breedband. Ene voor SSB, CW en dat soort zaken. En de andere voor allerlei digitale modes, waaronder ook digitale amateurtelevisie en dergelijke. Dus dat belooft wat. Overigens, als we dat allemaal netjes gebruiken, dat die amateurenles en daar geen gekke dingen mee doen, dan hebben de overheid en andere instanties daar al beloofd dat ze ons nog meer kansen gaan bieden voor amateurenles en dat soort satellieten. En dan zou het kunnen dat er later nog zo'n satelliet wordt gelanceerd die dan iets verder oostelijker neer wordt gezet. Waardoor dan bijvoorbeeld ook Japan binnen bereik komt. Want dat komt bij deze satelliet die bij 26 oost komt te staan. Dus gaat dat niet lukken. Maar de volgende die komt verder naar het oosten. Nog wel binnen ons bereik. Maar die kan dan ook bijvoorbeeld Japan binnen bereik krijgen. Nou, in Japan zijn ze daar heel blij mee. Die zitten daar al allerlei apparatuur voor te bereiden. En daar kunnen wij ook weer van profiteren natuurlijk. Dus er zitten wat belangrijke ontwikkelingen aan te komen wat dat betreft. Voor hoge banen en dergelijke. Daarnaast zijn er natuurlijk altijd nog te vele CubeSats die gemaakt worden en nog in de planning zitten. Maar daar horen we ongetwijfeld nog veel meer van. Goed, ander nieuws. Amsat en NA maken bekend dat er weer een heleboel amateurs allerlei certificaten en awards gehaald hebben. Vanuit Japan vragen studenten van de Nihon Universiteit of amateurs mee willen helpen met telemetrie verzamelen van de Sprout CubeSat. Die op 24 mei 2014 is gelanceerd vanuit Tanegashima. Die satelliet had tot doel een opblaasbare membraanstructuur te testen. Dat is inmiddels gebeurd. Verder willen ze stand van de satelliet meten en regelen. Daar zijn ze mee bezig. En verder allerlei educatieve doeleinden. Maar goed, ze hebben nog wat behoefte aan grondstations die mee willen helpen om telemetrie te verzamelen. Dus als iemand dat interessant vindt, graag. Nou, dan hebben we de Naval University in de US die heel vaak CubeSats bouwen onder leiding van Bob WB4APR. Nou, die is weer bezig met een paar satellieten. KICOM 1 en KICOM 2. En KICOM 1 die komt in een andere satelliet te zitten. Dus die hoeft niet bang te zijn voor energietekort. Maar goed, daar kunnen we dan wel mee spelen. En kijk, om 2 wordt weer een aparte CubeSat. En nou is Bob weer bezig te proberen daar weer met APRS en allerlei berichten, trucs, allerlei dingen in te bouwen. Om het voor amateurs interessant te krijgen. NASA is weer bezig met educatieve activiteiten voor scholen. En is dus met een leraar van scholen bezig om die allerlei cursussen te geven. Op het gebied van techniek en wetenschap en ruimtevaart en dat soort zaken. Zodat ze daar iets mee kunnen op scholen om de jeugd zodoende een beetje enthousiast te krijgen. ARIS-activiteiten, ja, daar zijn weer wat verbindingen geweest met Amerika de afgelopen dagen. En er zitten er weer een paar in de planning. 28 juli, verbinding met Texas. En op 31 juli met Japan, met een World Scout Jamboree station. Maar die gaan allemaal via... Telebridge verbindingen. Oh nee, die Japan die gaat rechtstreeks trouwens. Maar die andere die gaat via een telebridge. Dus allemaal buiten ons bereik. Maar toch, het begint weer te lopen. Omdat er dus ook weer meer mogelijkheden zijn voor ARIS verbindingen op dit moment. Ja, nog even een verjaardag geweest op 22 juli. Want toen werd herdacht tot in 1962 op 22 juli. De eerste echte relais-satelliet werd gelanceerd, Telstar 1. En die heeft toen voor het eerst tv-beelden weten te relayeren van Amerika naar Europa over de Atlantische Oceaan. En een paar uur later ook de eerste telefoonverbinding via satelliet. Dat was toen nog heel bijzonder en dat wordt toch even herdacht op dit moment. Ja, kijken. Dan even de goede erbij zoeken. PSAT, daar zijn wat problemen mee. Die zit intussen zo lang in de schaduw van de aarde, elke omloop, dat die te weinig energie krijgt in zijn batterij. De batterijspanning zakt nu te ver en daardoor schiet hij in de safe mode. Dan is hij dus niet bruikbaar en zelfs als hij weer wel bruikbaar is, wordt hij toch, wordt men verzocht de satelliet met rust te laten. Dus even het PSK 31 LN niet gebruiken, want daar kan hij even niet tegen. Het idee is dat hij eind augustus weer voldoende in de zon komt om het power budget weer voldoende positief te krijgen, dat hij weer gebruikt kan gaan worden. Maar op dit moment gaat het allemaal een beetje moeizaam. Dan BRICSAT, de andere satelliet die dus tegelijk gelanceerd was, ook met een PSK 31 relais. Daar hebben we al een tijdje weinig van gehoord. De satelliet die was vanaf het begin al heel zwak. Het voedingssysteem kon het niet trekken. En de power budget is altijd negatief geweest. De batterij kan niet of nauwelijks opladen, dus de satelliet zendt niet of nauwelijks. Dat maakt het ook moeilijk om hem te kunnen vinden, om hem te kunnen identificeren. Nou is daar al een tijdje verwarring over. Welk objectnummer blijkt het nou te zijn? Want iedereen heeft daar wat meningen over. Ik ben een tijd bezig geweest om alle omlopen of passages te checken of ik nog ergens een downlink-signaal tegenkwam, maar dat werkte niet zo erg. Uiteindelijk heb ik een paar dagen geleden Jan P10SAT gevraagd om eens even te helpen, om te kijken of hij eens wat uplink-signalen kon sturen, om te kijken of dan de satelliet toch inschakelde en dan misschien even wat downlink-signalen kon genereren. Dan konden we in ieder geval kijken welke satelliet het dan is. Nou, dat bleek wel een beetje te werken. Net voldoende om het inderdaad definitief vast te stellen. Want als je een PSK 31 signaal op 10 meter in de uplink zet, dan wil de satelliet dat signaal wel gaan relayeren op 70 centimeter. Dus hij schakelt wel in. Maar binnen een fractie van een seconde valt hij weer uit. Omdat hij het niet kan trekken. De batterij is echt te zwak. Dus elke keer als je weer een signaal aanzet op 10 meter, dan zie je weer even een korte blipje op 10 meter komen. En weet je dus van ja, de satelliet die wil wel, maar hij kan niet. Maar goed, je weet in ieder geval dat er een signaal is. Je ziet de frequentie en ja, daaraan kun je toch zien welke satelliet het is. Nou, uiteindelijk ook met andere gegevens die ik uit Tsjechië had gekregen en zo alles gecombineerd, ben ik nou tot de conclusie gekomen dat BRICSAT dus een ander object is dan wat iedereen tot nu toe lijkt te denken. Het blijkt namelijk dat BRICSAT object 90721 is, 90721 uit het lijstje van baanparameters van Kalpoli. Oftewel de satelliet die Ultrasat 2 heet. En als je dus parameters zoekt, moet je dat object hebben. Dus dan krijg je dat PSAT dan 90720 is, Ultrasat 1. En BRICSAT 90721, Ultrasat 2. Gewoon de eerste twee objecten uit het rijtje van 10 TLA's voor die satellieten die bij die lancering in de baan zijn gebracht. Dus nu weten we het eindelijk. Maar ja, je hebt er weinig aan, want de satelliet doet verder ongeveer niks. Dus je moet toch zeker ook wachten tot het eind augustus in de hoop dat het dan nog een beetje beter ja, meer energie in de satelliet komt in de batterij, zodat die nog een beetje bruikbaar kan worden. Goed, FunCube Warehouse van Oscar 73, die, daar zijn wat probleempjes mee geweest de afgelopen dagen. Dat had te maken met de provider die bezig was met veranderingen en dergelijke. FunCube 1, Oscar 73, is dit hele weekend volop in amateurmode beschikbaar geweest. Natuurlijk vanwege het colloquium in Engeland. En op dit moment staat hij nog steeds in amateurmode. En waarschijnlijk gaat hij pas morgenavond teruggeschakeld worden naar de standaard door de weekse mode met telemetrie. Oscar 27, ja, het commandostation is nog steeds bezig met de satelliet, met software uploaden en testen. Dus de satelliet is nog niet beschikbaar op dit moment, maar dat gaat wel komen. Kijken of we hier nog andere interessante zaken hebben. Nee, dan ja, van het colloquium zullen dus alle video's binnenkort te vinden zijn. Een en ander kun je altijd terugvinden via de site van Amstad UK. Amstad-uk.org dus. En daar zie je ook alle verhalen over het colloquium wat dus nu geweest is. En wat daaraan vooraf ging en ook wat er nu op gaat volgen. Tijdens het colloquium heeft ook Phil Karn, KR9Q, een leuke presentatie gegeven over zijn deelname aan het proberen te herstellen van de satelliet ISAA-3. Die dus langs de aarde kwam vliegen na een hele lange tijd. Die dus door amateurs, ja, mogelijk weer onder controle gebracht zou kunnen worden. En misschien zelfs in de baan om de aarde. Nou, dat is weliswaar mislukt. Maar toch, ze konden wel telemetrie gaan ontvangen. En daarvoor heeft Phil speciale error correction code gemaakt. FAC, Forward Error Correction. Met 24 bits Viterbi code. Een speciaal projectje. Dat was nog nooit eerder vertoond. En zal waarschijnlijk ook nooit meer gedaan worden op deze manier. Maar het werkte wel. Hij was er best wel trots op dat hij dat dus voor elkaar heeft kunnen krijgen. Leuke uitdaging. Ja, verder in het Space Station. Afgelopen week weer een lancering geweest naar het Space Station van een Soyuz. Met een Soyuz-raket. Soyuz FG in dit geval. Waardoor het allemaal weer zoals vanouds vlekkeloos verliep. Lancering was geen enkel probleem. Weliswaar was er tijdens de vlucht naar het Space Station een probleem dat een van de twee zonnepanelen van de Soyuz niet wilde uitklappen. Nou, dat is wel eens vaker gebeurd. En eigenlijk precies zoals bij de vorige keer dat het misging, kwam het achteraf toch weer goed. Namelijk in de buurt van de koppeling met het Space Station. Een paar seconden voor de koppeling, toen klapte het paneel spontaan toch uit. Zonder dat ze er iets aan hoefden te doen. Het is al een paar keer eerder vertoond. Hoe dat komt weet niemand, maar ze maken zich er ook geen zorgen over als het een keer weer niet lukt. Want ze hebben er verder geen last van. Dit was weer zo'n vlucht van 4 omlopen, dus 6 uur. In de nacht van 22 op 23 juli. En nu zijn er dus weer 6 bemanningsleden in het Space Station. En kan alles weer op volle kracht verder met alle experimenten. Verder is gisteren een lancering geweest vanuit China van 2 Baidu-satellieten. 2 van die navigatiesatellieten van het, van het systeem wat een kopie van GPS moet worden, zeg maar. En dat is ook allemaal weer vlekkeloos verlopen. En dan zitten we te wachten op de lancering van een Japanse ruimtevaartschip naar het Space Station op 16 augustus. Om 15:01 onze tijd. Zondag 16 augustus. En dan gaat dus de HTV-5, oftewel Konatori-5, naar het Space Station. Na een lancering met een H-2B-raket vanaf Tanegashima in Japan. En het mooie is, die gaat dus weer een heleboel CubeSats meenemen. 14 van die Flock-satellieten van Planet Labs. Maar daarnaast ook weer een andere CubeSats. Natuurlijk is het weer een beetje vaag welke precies. Maar de ESA die maakt bekend dat ook nog een paar CubeSats vanuit Denemarken in elk geval meegaan. AAU-SAT 5 en een 3-unit CubeSat. Even kijken. Hoe heet die ook alweer? GOM-X3. Ja, en die gaan allebei ook weer zenden in de 70 centimeter band. Verder zit er natuurlijk de lancering aan te komen van 20 satellieten. En één lancering vanuit China, die op 20 juli had moeten plaatsvinden, maar uitgesteld is naar begin september. En daar zitten dan die 9 Chinese amateursatellieten bij. Inmiddels heb ik alle up- en downlink frequenties van die 9 satellieten. Maar ik weet nog niet zeker of ze wel helemaal precies kloppen, want dat is wel interessant. Een aantal van die downlink frequenties in de 2 meter band die zitten namelijk helemaal niet in de satellietband, maar zomaar ergens anders. Dat is een beetje vreemd en dat zal wel het nodige stof doen opwaaien, maar dat moeten we even afwachten. Verder even de amateursatellieten kijken. Oscar 7, die doet het prima in mode B. Bijna altijd in mode B momenteel. Nog maar af en toe dat hij omschakelt naar A. Oscar 29 werkt goed, 50 ook. Oscar 73 ook. Oscar 11 is sinds 23 juli weer ingeschakeld voor een periode van 10 dagen. RS-15 weer op 10 meter, maar dat is dus echt alleen één baken. Op 29, 3, 52. Eén baken wat daar dus af en toe een beetje zendt. Hij probeert telemetrie uit te zenden, maar dat lukt niet echt. Het is alleen maar een carrier die af en toe wat schakelt, maar dat is een beetje random gedoe. Maar toch wel grappig dat er nog steeds een amateursatelliet in de 10 meter band te vinden is. Goed, verder Oscar 68, 64 en een heleboel CubeSats actief. Space Station met Packet op 2 meter. Behalve als er belangrijke dingen gebeuren, zoals zo'n koppeling van de Soyuz en zo. Maar voor de rest werkt het allemaal gewoon met APRS. In de vakantieperiode, want mensen die DX-expeditie-achtige activiteiten gaan doen en dus via amateursatellieten actief gaan worden, zoals vorige week al gemeld vanuit Griekenland, nog iemand actief. Guernsey, momenteel 22 tot en met 28 juli. 2 Uniform 0 Sierra Quebec Lima Portabel met mobiele apparatuur actief via amateursatellieten. En verder een Duitser die in Noorwegen en Zweden rond aan het rijden is en daar ook actief is, 23 tot en met 30 juli. Dat is een DJ8MS, die dus vanuit SMNLA te vinden is op verschillende plaatsen. En dan vanuit Wales ook 23 tot en met 30 juli een RSGB Youth The Expedition naar de Brecon Beacons in Wales. Die ook met de call Mike Charlie 0, Romeo Yankee Charlie, een speciale call, actief zijn. Onder andere ook weer via amateursatellieten. Dus je kunt nogal wat vreemde dingen tegenkomen deze dagen. Ja, verder geen bijzonderheden meer wat dat betreft.